Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen gedeelte is Lucas 16, de versen 19 tot en met 31. En Filippenzen 1, de versen 12 tot en met 26. De te zingen psalmen zijn psalm 49, vers 1 en 6. Psalm 68, vers 10 en 11. Psalm 73, vers 12. En Psalm 150, vers 1. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte van deze middag is Lucas 16, de versen 19 tot en met 31. En Filippenzen 1, de versen 12 tot en met 26. De te zingen psalmen zijn Psalm 49, vers 1 en 6. Psalm 68, vers 10 en 11. Psalm 73, vers 12. En Psalm 150, vers 1. En de Heidelbergse Catechismus, zondag 22, vraag en antwoord 58. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus en die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkander zingen van Psalm 49, daarvan het eerste en het zesde vers, Psalm 49, en daarvan het eerste vers: gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt luistert naar dit woord, mijn mond brengt dat niets dan loutere wijsheid voor, bij mij het hart opmerkzaam overdacht, ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht, des Heeren spreuken zal u op de snaren, daar blijde harp geheimen openbaar, ook verses men denkt niet meer. Aan een verleden staat wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. 49, 1 en 6. Thank you. Heren, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord vanmiddag in een tweetal gedeelten uit Lucas 16, vers 19 tot met 31. Over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus en vervolgens Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. Maar vooraf doen gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En er was een zekere rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn linwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met naam Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontfermt u mijner en zendt Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en tussen uw lieden, is een grote kloof gevestigd, zodat diegenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, Vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Dan trachten we u vervolgens te lezen Filippenzen 1 en daarvan vers 12 tot 26. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in den Heere, dat door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting en niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mijn ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebreng des geestes van Jezus Christus, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk ook alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door een dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodig om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijden tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Omdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u.
Gemeente, aan de orde van behandeling zondag 22. Wij lezen vraag en antwoord 57 en 58. 57 is al behandeld. 58 zal dan vanmiddag worden behandeld worden. Deze eerste paasdag over het eeuwige leven. Vraag en antwoord 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel naar het leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Gemeente, willen wij zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 68 en daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 68 en daarvan het 10e en het 11e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ook vers 11, gewis, hoe hoog de dood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, Dat is toch ook zo heerlijk gebeurd. Het Goede Vrijdag en Pasen, de kop van Satan. Maar o, dat zal gelden voor alle goddelozen. De kop zijn vijands verslaan, die harige schedelvellen. Die trots, wat heilig is, onteerd en daar is schuld met schuld vermeerd, zich tegen hem durft stellen. De Heer heeft zelf ons toegezeid, ik zal u door macht en wijs beleid uit Bazan weer doen komen. U zullen als op Mozes bij, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Psalm 68, 10 en 11. gemeente, wij willen op deze middag van de eerste paasdag een ogenblik stilstaan bij een kleine vraag uit de catechismus, vraag en antwoord 58 van zondag 22. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Gemeente, dat is het doel, om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Dat is het leven. Het ware leven, lieven en loven is waar men Jezus ziet. Dat is het leven. En dat is de troost. En dat is het beginsel van de eeuwige vreugde. Als we God mogen kennen in Christus, door de Heilige Geest. Gemeente, wat is nou de troost? Wat is nou het leven? Alleen de Heer Jezus, de gekruist en opgestane zaligmaker, Hij is het leven. Hij heeft het gesproken, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft het gesproken, ik ben het brood des levens en ik ben het water des levens. Het leven dat ligt in de kennis van Hem. En door Hem in de kennis met de Vader. En als een vrucht daarvan in het erkennen van God. En dat alles is het werk van de Heilige Geest. Gemeente, deze troost en deze vreugde is niet gelegen in iets buiten de Heer Jezus. Niet voor niets lazen wij die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, waarvan overigens Calvijn nog wel betwist of dat wel werkelijk een gelijkenis is, omdat Lazarus de enige naam is in een gelijkenis genoemd, mogelijk heeft de Heer Jezus wel in het kader van de gelijkenis gesproken, maar heeft Hij daarbij wel voor ogen gehad een concreet persoon, een bedelaar, Lazarus. Een naam van God ontvangen, de Heere hielp hem. Hij was een bedelaar, jawel. Maar toen hij stierf, mocht hij ingaan, door de engelen gedragen in de hemelse heerlijkheid. In de eeuwige gelukzaligheid, terwijl hij op aarde alles mist. En de rijke man, hij moest zijn ogen na het sterven open doen in de pijn, in de dorst, in het helse vuur. Dus het leven, gemeente, dat ligt niet in onze woning. Het leven, dat ligt niet in ons werk. Het leven, dat ligt niet in, zelfs niet in onze relaties. Niet in ons aardse bezit. Het leven dat ligt niet in onze rijkdom, niet in onze maaltijd, niet in onze kleding. Gemeente, het leven ligt zelfs niet in onze vrijheid. Want toen Paulus die brief schreef aan de gemeente van Filippi, toen zat hij in de gevangenis. Toen kon hij niet preken. Toen was het zelfs onzeker, hoewel de Heer hem te geloven gaf dat hij er ook weer uit zou komen. Toen was het onzeker of hij er wel ooit uit zou komen. Maar dan mag hij getuigen, het leven is mijn Christus. Het sterven, dat is mijn gewin. En dan zegt hij ook, wat is nou mijn hoogste verlangen? Ik wenste wel ontbonden te worden en met Christus te verkeren. Want dat is mij zeer ver het beste. Dat was nog een groter verlangen dan dat hij weer de gevangenis uit zou komen. En nog een groter verlangen dan dat hij weer zou mogen preken. Want dan zou hij eeuwig God mogen loven. Al mag hij ook weten, dat mocht hij ook weten, gemeente, dat hij nog nuttig was. Dat hij hem nog wilde gebruiken, nuttiger om nog te blijven. Gemeente, wat is nou het leven? In het hoge priesterlijk gebed heeft de Heer Jezus het gebeden tot zijn Vader in de hemel. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezond hebt. En om dat leven nou te verwerven. Moest de Heer Jezus gevangen worden genomen. Is hij bespuwd. Is hij geslagen. Is hij bespot, is hij vernederd, is hij gegezeld? Is hij gekruisigd? Gevoelen we dat? Dat leven voor zijn kerk. Dat leven voor die zijn verschijning lief krijgt. Dat leven voor arme verloren zondaren te bereiden. Heeft hij dat doorstaan? Gemeente, het leven dat ligt niet in onze, niet alleen in onze aardse verlangens en waar we na kunnen streven. Het ligt ook niet in onze kerkelijke zaken. Het ligt niet in onze doop. Het ligt ook niet in onze kerkgang, hoewel als de Heere ons het leven gaat schenken. We zullen zeggen met David, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat ik al de dagen des levens mocht wonen, het huis des Heere. Het is onontkoombaar. Gemeente, laat uw plek niet leeg. Laat onze plek ook niet leeg door de weeks. En ik mag rustig zeggen, enigszins schrik ik wel. De ene kant blij, ook na corona, weer de getrouwheid. Maar als je soms door de weeks ziet, dan zijn we wel iets in de trouwende kerk gaan verloren. Moet in alle eerlijkheid gezegd worden. Denk aan de lidmatenkring, denk aan de Bijbellezing. Als er toch waar een honger is onder het woord, dan komen we op. Dan is het een veegteken gemeend. Als we een plaats leeg kunnen. Het wordt ons maar tot schuld en tot nood. Maar daar is toch, dat is de andere kant, het leven ligt er niet in. En de zaligheid ligt er niet in. Ook niet in een net godsdienstig leven. Het leven dat ligt ook niet in een godsdienstig redenieren. Zoals we best wel veel tegenkomen in onze dagen. Nou ja. Ik ben wel een zondaar, maar de Heer Jezus is toch voor de zonde gestorven. Hij is toch opgestaan, dat mag een mens toch geloven. Dan moet je ook geloven, dat moet je aannemen, dat moet je aan toevertrouwen. Dat moet je aanvaarden. 1+1=2. En ja, dat hoef je ook niet te voelen. Dat hoef je ook niet te ervaren, want dat ligt buiten ons in Christus. Dat laatste is waar, maar is dat eerste ook waar? Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat ik nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Gemeente daar, als de Heer het leven schenkt, daar wordt uw ziel geheel en al bij betrokken. Dat kan ook niet anders. Want de Heer Jezus zegt in Johannes 14, dat de Vader en de Zoon woning maken in uw hart, dat wordt een mens gewaar. Dan wordt u geheel en al bij betrokken. Dan is er de droefheid over de zonde. Dan is er de angst der hel. Oh, dan is daar de schrik des Heren. Maar er is ook de vreugde en de vrede en de blijdschap in de Heren. Onontkoombaar. Dat de Heer dat ook werkt. Gemeente, dus dat is niet in een redenieren gelegen, nee. Dat is ook niet in afschuiven gelegen. Wat meer onder onze kringen nog wel eens voorkomt, ja. Een mens kan er toch niets aan doen. Zalig worden is toch een eenzijdig godswerk. Mag het me nog eens ooit worden geschonken? Ik lees opnieuw met u het antwoord. Dat nademaal ik nu. Het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En gemeente, als u het vandaag niet voelt en als u dat niet najaagt. Als u niet iets ervaart van het kiest u heten wien gij dienen zult. Het is heten de dag der zaligheid. En de wel aangename tijd. O, dan valt te vrezen dat. Ja, de Heer is almachtig, maar dan valt te vrezen. Dat hoe het vandaag in uw ziel is. Het ook op de laatste dag van uw leven in uw ziel zal zijn. Dat het niet verandert. Als u niet gevoelt de diepe ernst van het heden. Gemeente, het leven ligt ook niet in het ontdekt zijn aan de schuld en zonden. Hoewel dat een onmisbare zaak is. Als de Heer werkt met zijn geest. Als de Heer plaats gaat maken in het hart, als de Heer Jezus plaats gaat maken voor zichzelf. Als de Heilige Geest plaats gaat maken voor het werk van de borg en van de middelaar voor zijn persoon. Dan kan het niet anders. Dan moet het mes van Gods woord door uw hart. Om de zonde aan te wijzen. Om de zonde te doden. Dan gaat uw hart bloeden. Kan niet anders dat er tranen zijn. Al is het niet uitwendig, maar dan wel inwendig over de zonde. Opdat er plaats komen in uw hart voor de Heer Jezus en zijn werk. Maar het leven ligt niet in de ontdekking aan de schuld en aan de zonde. Gemeente, we komen dat wel eens tegen. Ja, maar ik loop met mijn ziel onder mijn arm. Daar kunt u geen enkele grond in vinden. Daar kunt u geen enkele hoop in vestigen. Als het Christus niet is, daarmee kunt u niet voor God bestaan. Daar kan ook niet gezegend worden. Kunnen we ook niet zeggen, dat is alvast een treetje op de goede kant uit. Als het niet verder komt, dan is dat de dood. O, gemeente, ik schrijf dit. Ik zeg dit omdat dominee van Sliedrecht dit schrijft. Hij zegt, men blijft steken in het werkverbond. Het is wettische vroomheid. En ik hoop niet dat ik u er pijn mee doe. Maar als het wel zo is, dan moet dat ook. Omdat u verstaat. Het leven is bij Christus. Daar moet het heen. Dominee van Sliedrecht schrijft, het leven ligt niet in ons en ook niet in wat wij meemaken. Maar het ligt buiten ons in de Heer Jezus Christus. Alleen door de gemeenschap met hem krijgen wij deel aan de zaligheid. In ons zijn niet anders dan de vruchten van de dood. Gemeente, wat is nu het ware leven, het enige leven? Gemeenschap met God. Adam en Eva in het paradijs, die hadden gemeenschap met hun schepper. Adam was profeet, hij mocht de Heere kennen, hij mocht de Heere loven, hij mocht de Heere bedoelen. Hij was priester, hij mocht de Heere dienen, hij was koning over de schepping. En hij was voorbestemd om het eeuwige leven te mogen leren kennen. Maar gemeente, door de zondeval ging dat alles verloren. Adam en Eva moesten sterven, ze moesten het paradijs verlaten. En de toegang tot het paradijs werd afgesloten. We zijn goddelozen geworden. De gemeenschap met God is verbroken. We liggen in de geestelijke dood. Als die gemeenschap hersteld zal worden, dan zullen we... Dan zullen we in die wijngaard des Heeren geplant moeten worden. Dan zullen we Christus, de ware wijnstok, ingelijfd moeten worden door waar geloof. O, dan zullen we gebouwd moeten worden op die rotssteen Christus in het Godshuis. Hij is het hoofd van zijn kerk. En alleen in en door hem kunnen we gemeenschap hebben met de Vader. Want de Heer Jezus zegt het. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Heer Jezus zegt het. Ik en de Vader zijn één. Gemeente, dat moet u vasthouden. Dat is het woord. Dat is het zuivere woord. Dat moet u vasthouden. We kunnen alleen weer gemeenschap krijgen met de Vader. In zijn Zoon. En dat door de Heilige Geest. En gemeente, we zien dat ook zo duidelijk op de paasmorgen. Dan is het niet genoeg dat we onder de prediking verkeren. Op de paasmorgen werd dat zo zichtbaar. Het graf was leeg. Dat hebben de vrouwen met eigen ogen gezien. Dat was aanschouwelijk onderwijs. Hij werd hen zelfs verkondigd door de engelen als hemelboden. De Heer is waarlijk opgestaan. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij leeft. Dus ze verkeerden niet alleen, hadden niet alleen aanschouwelijk onderwijs, ze verkeerden ook onder de prediking. Hemelboden hadden het hen bekendgemaakt. Maar gemeente, het ware paasleven en de paasvreugde en de paasvrede, paaslicht, bracht hij zelf. Was daar waar hij kwam. Waar Maria aan zijn voeten mocht verkeren. Rabboni. En haar naam hoorde spreken. En bij de Emmausgangers toen hun ogen geopend werden. En zij hem zagen. En het was bij de discipelen toen de Heer kwam. In het vertrek op de paasavond. Vrede zij uw lieden. En het was bij Petrus zo, dat was bij Thomas zo een week later. Toen hij mocht zien, toen hij mocht blikken. Ja, in die doorboorde handen. En het tekenen der nagelen zag in de zijde van de Heer Jezus Christus. Dat was toen Paulus lag aan zijn gezegende voeten. Gemeente, dat is het leven. Ik denk aan de woorden die de apostel Johannes later moet schrijven. Die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En die reeds heeft het zelf al gesproken, eigenlijk. Die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Die mijn vlees eet en die mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Maar gemeente, is daar nu, ja, mag ik de vraag stellen, wie kent hem? En wie heeft hem nu als het ware brood des levens gegeten vandaag in de kerk? En wie heeft nu hem als de ware wijn mogen drinken? En wie mag nu door een waar geloof in hem geloven en in hem ook verzoend zijn met de Vader? En dat door de Heilige Geest. En wie mag nu zeggen, het heeft God behaagd zijn zoon ook aan mij te openbaren. Wie mag die vrede kennen? Wie mag nu die vreugde kennen? Wie mag daar nu van getuigen? Hoe bent u naar huis gegaan vanmorgen? Hoe was het toen we elkaar zagen? Mocht het toen klinken, de Heer is waarlijk opgestaan? Of moeten wij zeggen, nou, nu moest ik zwijgen. Moest u zwijgen vanmorgen? Dan moet u zwijgen vanmiddag, dat is erg. Gemeente, dat kan ook, dat hebben we vanmorgen gehoord, zoals bij Petrus, na ontvang genade zo zijn, dat de mens moet zwijgen. Maar dan weet u wel in uw leven, van die andere tijden, dat u mocht spreken, dat u mocht zingen van de goede tierenheden Gods. Dat u zijn naam mocht beleiden, dat u moet zeggen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, en nu moet ik zwijgen. Als door mijn eigen schuld. Maar gemeente, hoe verandert dat nu? Waarom moet een mens zwijgen wat hij zijn zonde nog lief heeft? Omdat hij zijn schuld nog kent. Omdat hij nog in de zonde kan waden. O, we moeten aan onze zonden ontdekt worden als de Heer Jezus in ons hart komt wonen. Als de Vader daar komt wonen, dan moet in ons hart plaats worden gemaakt. Dan moet ons hart verbroken worden. Dan moeten we van een stenen hart een vlezen hart krijgen. Dan moeten we aan onze zonden, aan onze schulden ontdekt worden. Aan al onze zonden ontdekt worden. Onze eeuwige schuld ontdekt worden. Dat we de eeuwige dood verdiend hebben. Dat we door onze zonden, de Heer Jezus aan het kruis, genageld hebben. Dat we de eeuwige dood verdiend hebben. En dat we geen penning hebben te betalen, dat we alleen onze schuld maar groter maken. En uit de gevangenis van de zonde ons niet kunnen bevrijden. Dat het nood wordt in uw ziel, dat u terug moet naar het paradijs. Uw erfzonde, uw erfsmet, ja. De zonde niet van buiten, niet een ander die deed, nee Heer, ik heb het gedaan. Mijn zonde zit me steeds voor ogen zweven, ik heb tegen u alleen misdreven. Ook die, ja Heere, die schuld. Waar ik Adam de zonde schuld niet van kan geven. Want hij is mijn bondshoofd geweest. Ik had niet anders gedaan. Ik heb het in hem gedaan. Zo'n goddeloze ben ik waardig. Dat u niet naar mij zult omzien. Maar gemeente, als de Heer uw waarheid ontdekt. Dan komt er een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Naar het brood des levens. Dan hongert uw ziel. Dan dorst uw ziel. Dan zit in uw leven. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, dan kunt u niet met iets op deze aarde blijven bestaan. Niet met uw arm onder uw ziel. Maar daarom te kennen, hem te kennen. Die het leven is. Als u eerlijk moet zeggen, daar weet ik niet van. Dan blijft u één over bekeerd. Bekeert u het, waarom zou u sterven? Smeek dan toch de Heer. Dat u afkeerig hart zal bekeren. U zal ontdekken aan uw schuld en zonde waarheid. Een mens moet het verliezen. Een mens moet het sterven aan zichzelf. Sterven ook aan de wet. Ja, de Heer doet afgesneden zaken dat u niet verder kunt. O gemeente. Maar dat is nou het wonder. Een mens die nu alles heeft verloren, ja. U blijft één over die roept om genade. Die legt in het water. En ach, als daar dat reddingskoord wordt geworpen, dan vraagt u niet af, zou het voor mij zijn. Dan gevoelt u die nood en dood. Heere, help mij. Heere, ontferm u mij. De gemeente, dat is nou het volk wat de Heere lief heeft. Dat is nou het volk wat hij lief heeft. Een arm en een ellendig en een hulpeloze. Die laat de Heere niet liggen. Daar wil hij komen. Wil de Vader komen, dan wil de Zoon komen om woning te maken. Gemeente, dan brengt de Heer Jezus alles wat hij verworven heeft in zijn lijden sterven, dat brengt hij mee. O, dan komt hij zelf en hij brengt die vrede mee en die gerechtigheid mee. En hij brengt die zaligheid mee en het leven mee. En hij brengt de vergeving mee en de vrede brengt hij mee en het leven brengt hij mee. En het licht brengt hij mee. Dan mag het in uw ziel de vrede met God ervaren worden. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede. Die laat ik u. Deed de Heer dat niet op die morgen van Pasen. Vrede zijn, uw lieden. O, dan noemde de Heer Maria bij haar naam. Werd u zo alles bij uw naam genoemd. En als u zegt, zou dat nou bij mij ooit kunnen gebeuren, houd aan. Maar het kan ook zijn, gemeente, dat er een reden is dat in uw leven die vrede, dat die er nog niet gekomen is. Dat er nog dingen zijn waarmee u zelf op de been blijft, dat er nog zonden zijn waaraan u ontdekt moet worden, want daar komt hij. Gemeente, dat is nou het beginsel van die eeuwige vreugde waar de Vader en de Zoon woning maken. Maar het Gode behaagt zijn Zoon aan u te openbaren. Dan mag u het gaan beleiden. Christus die het leven is. Dat leven, gemeente. Dat komt niet pas na het sterven. Dat leven dat begint nu. Maar u in hem mag geloven. Op hem mag betrouwen. Op hem mag zien. In de welke gij nu. Hoewel hem niet ziende. Maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke heerlijke vreugde. Dat leven, dat begint nu. De zaligheid, oh, dat vangt nu al aan. En toch moeten we ook zeggen, het is nog niet volkomen. Maar toch is het waar, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. Toch is dat nog maar het eerste. De volheid van het leven, Gods in Christus, blijft nog verborgen, het is nog maar ten dele. En het is ook nog de strijd van het geloof. En elke dag ervaart u weer dat wat u niet wil doen, u wel doet. En elke dag ervaart u weer dat u zo vaak biddeloos bent en dankloos. En elke dag ervaart u weer dat u nog zo ongeschikt bent. Zo de Heere niet zo. En toch is het waar, Sion is in hopen zalig en zucht om de verlossing van het lichaam. Het hemelse Kanaan is nog niet bereikt. Gemeente, het kennen van God in Christus is de zaligheid en toch wordt de volle zaligheid nog niet genoten. Het leven vangt nu aan en toch is dat wat toch ook weer verwacht wordt, het eeuwige leven. De apostel schrijft in 1 Johannes 3 vers 2, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als zij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is. O gemeente, daar gaat het heen. En dan zegt de catechismus van, ik na dit leven, nu al de zaligheid, maar ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. En wat is die zaligheid? O, dan houden. U ziet er een Levianus in die geen ogen zien, geen oor hoort en in geen mensenhart opgeklommen is. Ze kunnen daar niet alles over zeggen. Waarom niet, gemeente? Omdat het ons ook niet geopenbaard is. Ze spreken hier in de schrift na. Wat geen ogen zien, wat geen oor hoort, wat in geen mens hart is opgeklommen, dat is niet uit te spreken. Paulus heeft er iets van mogen zien. Schrijft in de tweede Korinthebrief over 2 Korinthe 12. Dat opgetrokken is in de derde hemel, maar hij zegt dat hij dat niet met woorden kan uitdrukken wat hij heeft gezien. Dat is niet door mensenwoorden onder woorden te brengen. Wie heeft er ook wat van gezien? Wel, we denken aan Ezekiel. Als hij die laatste hoofdstukken beschrijft waar u misschien nog wel nooit een preek over gehoord hebt. Hoe zou u daarover kunnen preken? Daar heeft Johannes op Patmos iets van mogen zien, ook van die stad. Dat ze de zon en de maan niet behoeven, want ja, daar God zelf zal de tempel zijn. En het lam is haar kaas. En de volken die zalen worden, zullen in haar licht wandelen. Het is een stameling. Stefanus heeft er iets van gezien. Toen stenen op hem afkwamen. De verhoogde Christus staande om te waken voor zijn kerk. Petrus heeft iets van gezien. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Bij ogenblikken. Bij het avondmaal. Daar mag er iets van verstaan, gemeente. Maar weet u wie het nou hebben mogen ontvangen? Ja, Paulus zelf. Hij juicht erover. Aan Timotheus schrijft hij ervan. De kroon der rechtvaardigheid. Wat een wonder hij, die een vijand was. Een tegenstander. De kroon der rechtvaardigheid. Verworven door de Heer Jezus. Bewaard in de hemel, anders zou hij hem nooit gekregen hebben. Maar die hem, de rechtvaardige rechter zal geven. Niet alleen hem, dat mag hij weten. Maar alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. Lazarus, in die gelijkenis, door de engelen gedragen, de schoot van Abraham. Geen tranen meer. Geen bedelen meer, geen gebrek meer. Geen zwieren meer, geen honden meer. Maar aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Met het goede verzadigd te worden. Gemeente, de Heer Jezus heeft het gezien. De heerlijkheid. En die heerlijkheid verliet hij toen hij kwam naar deze wereld. En die heerlijkheid heeft de Vader voor ogen gesteld. Op de berg der verheerlijking. Omdat Heer Jezus dat voor ogen zou houden. In het uur van zijn lijden, van zijn sterven. Die heerlijkheid. Opdat hij zou kunnen dragen. Die heerlijkheid die hem wacht. Maar niet alleen hem wacht. Maar die ook al de zijnen wacht. Die de Vader hem gegeven. Die heerlijkheid wil hij inbrengen. En kort voor zijn lijden sterven heeft hij daarom gebeden. Vader, ik wil dat waar ik ben. Ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mij die heerlijkheid mogen aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt van voor de grondlegging der wereld. O gemeente, hoe het zal zijn. Daar kan het slechts over gestameld worden, maar dat mag het doel zijn. Om God daarin eeuwiglijk te prijzen. En nu mag er een volk op aarde zijn. Dat daarna mag uitzien. Om God eeuwiglijk te prijzen, Heere. Als ik dat mag doen. Als nou elke adem en elke mond, ik mag open, mag zijn tot uw eer, tot uw verheerlijking. Weet je, dat is het doel waarom God zijn zoon zond. Dat is het doel waarom de Heer Jezus zijn offer bracht. Dat is het doel waarom zijn verhoogde Christus het leven wilde meedelen aan zijn verloren schapen, opdat God de eeuwige eer zal mogen ontvangen. Nee, dan zal de kerk geen vreemd werk doen. Dan zult u nu in beginsel er iets van moeten kennen. God eeuwiglijk te willen loven en prijzen, Heer, dat dat mag zijn. Geen zonde meer, dat ik u niet meer bedroeven zal. Maar dat mijn lippen u mogen roemen, dat ik u mag bedoelen. In alle volmaaktheid. Dat maakt de kerk ook wel eens vol verlangen. Wanneer komt die dag? Dat geeft wel eens een heimwee, Heere. Dan geen zonde meer. Dat is het heerlijkste. Dan geen zonde meer. De zondeboel. Maar u dan te mogen betonnen. Ja, dan ook geen aanvechting van de boze. Die zal ook eeuwig niet meer gehoord worden. En dan ook geen rouw meer, dat is ook waar. En ook geen pijn meer, en ook geen kruis meer, en ook geen verdriet meer. En ook geen tranen meer. Want de Heer zal al de ogen, de tranen van de ogen af is zijn ogen meten. Daar gaat het heen. Niet omdat daar de engelen zijn. Niet omdat daar de kerk is. Maar omdat daar God is. Omdat daar zijn zoon is. Omdat dan God drie-enig volmaakt gekend mag worden. En bedoeld mag worden. En verheerlijk mag worden. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. Hij zal zijn volk zijn. God zelf zal bij hen. En een God zijn. Ja, gemeente, dat is... En dan is dat nog maar het begin. Want dan zal ook eens op de opstandingsdag, zullen de gestorven lichamen in heerlijkheid worden opgewekt. En ik haal nog maar in herinnering wat ik ook de vorige keer moest zeggen. Er is een tweeërlei opstand. Ook de goddelozen, ook de onbekeerden zullen eeuwig voortbestaan. Uw ziel zal eeuwig voortbestaan. Gemeente. En ook uw lichaam zal worden opgewekt. Maar dan, dus een opwekking ook, schrijft Daniel in Daniel 12, tot afgrijzen. Moet u uw eerlijkheid zeggen. Ik kom wel eens mensen tegen die eigenlijk denken, ja, zalig worden, dat zal een kleine, hele kleine groep mensen zijn. En dan zijn er de heidenen die naar de kerk gaan. En dan zijn er ook kerkmensen, velen worden niet zalig. En eigenlijk schijnbaar onbewogen wordt er over gesproken. Onbewogen. Alsof er een eeuwige dode slaap zou zijn. Alsof er maar een hemel zou zijn voor een kleine groep mensen. En alsof de hel een slaap is, plaats is van slapen, van een onbewustzijn. Weet u het wel? Waar u dan heen gaat. Voor eeuwig. De eeuwige pijn. De buitenste duisternis. Gemeente, zorgrijpend. Dat ook onder ons zo weinig de schrik des Heren wordt ervaren. Wordt verstaan. Nood wordt ervaren, mensen, voortleven, mag ik het zo zeggen, eerlijk onbekeerd, eerlijk onbekeerd. Maar verstaat u wel, dat u dat doet als een vijand van God. Verstaat u dat wel, wat dat is, als een vijand van God. O, wij dan. Wetende de schrik des Heren, zegt Paulus. En hij spreekt ook namens Timotheus door de Heilige Geest. Bewegen de mensen tot het geloof. Laat u met God verzoenen. Het bloed der verzoening is gestort. Het offer is gebracht. Het is volbracht. De levende paasvorst leeft. O, val hem toch te voet. Zoek hem toch, jong en oud, terwijl hij zich laat vinden. Geloof zijn heil en troost, rijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. En als ik dit zeg, dan kan het erop lijken. Och, dat ligt nu in de mens. Nee, want o, de mens die God zoekt, die komt erachter. Alles in, gaat tegen de Heere in. Alles in u zoekt, alles behalve God. Maar dat dan in die nood, dat u verstaat, Heer, ik moet u kennen. Maar wilt u mij, wilt u mij dan bekeren? En wilt u me dan zagen? Wilt u mij dan het leven geven? Tot uw eer, weet u waar de kerk in zal eindigen? Waarom wordt ze zalig? Niet omdat zij geloofd hebben, omdat zij zich bekeerd hebben. Waarom wordt de kerk zalig, Heere? Omdat u van eeuwigheid af mij lief hebt gehad. Met een eeuwige liefde. Waarom was het op mij gemunt? O, dan zal er één overblijven. Omdat de Heere dat ene wilde u het eeuwige leven wilde geven. Dan zal de kerk nooit over uitgewonderd kunnen raken. Dan zal ze alleen maar de eer kunnen geven aan God drie enig. Zult u dat ook mogen doen? En jij, zoek dan nog heden de Heere, terwijl hij te vinden is. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van Psalm 73, vers 12. 73. Vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, al mijn noden, angst en pijn. tenslotte willen we dan nog zingen van Psalm 150. Hoofd God looft zijn naam alom, 150 vers 1. Zegen des Heren, de Heere zegene u en hij behoede u, de Heere zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.